het is exact.
De presentator is Jos Vis.
In het kader van 76 jaar vrijheid heb ik een gesprek gehad met Jan Brokke, de schrijver van de verschillende boeken die met vrijheid en keuzes te maken hebben. Het gesprek gaan we voor deze podcast verdelen in 4 delen. Het zijn 3 boeken en vragen die gesteld zijn door de luisteraars naar aanleiding van het interview. Dit is deel 4 met de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de 3 boeken door de luisteraars.
We gaan eens kijken of we wat vragen kunnen vinden en die kunnen gaan beantwoorden. Ik zie hierin staan, hebben de Duitsers deze ontsnappingsroute nooit in de gaten gehad? En dan praten we natuurlijk over de rechtvaardige, de route van Jan Swartendijk.
Nee. In 1940 hebben ze dat niet in de, hebben ze het misschien wel in de gaten gehad, maar toen zaten ze nog Polen, toen waren ze nog niet verder. Ze waren nog niet de Baltische landen binnengevallen. In 1941 is dat wel gebeurd bij de operatie Barbarossa. Toen zijn ze, de Nazi-Duitsland is toen ook Rusland binnengevallen, de Sovjet-Unie binnengevallen. Toen hadden ze dus absoluut iets aan kunnen gaan doen, maar toen waren al deze mensen al weg.
Ja.
Maar toen ze in Japan zaten, toen heeft Nazi-Duitsland wel een Gestapo-man naar Japan gestuurd. Om de bondgenoot Japan, de Japan was bondgenoot van Nazi-Duitsland, te vragen om deze mensen of terug te sturen. Toen ze eenmaal in Shanghai waren, om in de buurt van Shanghai concentratiekampen op te richten. Deze Gestapo-man die kwam uit Warschau, had de bijnaam de slager van Warschau. Dus dan weet je wel wat voor type man dit was. En hij is dus eerst naar Japan gegaan namens Hitler, die had hem daar naartoe gestonden. En vervolgens is hij naar Shanghai gegaan en hij had ook nog een ander plan om al deze Joodse vluchtelingen in Shanghai. Er was nog een andere route vanuit Italië met een scheepsverbinding.
Ja.
Tussen Genua, Triest en Shanghai, die is lang doorgegaan. Daar zijn veel Joden uit Wenen, zijn zoveel. Op een gegeven moment zaten dus van beide kanten, dus die Joden die met dat Curaçao-visum en deze, zaten er 30.000 Joodse vluchtelingen in Shanghai. En hij heeft toen voorgesteld om deze mensen op schepen te zetten, met heel weinig stookolie de oceaan op, geen voedsel. En geen water, zodat ze na 2-3 dagen motor uitvielen en dan zouden die mensen van de honger.
Ja.
Hij vond dat een goedkope oplossing.
Ja.
Japanners zijn hier niet bij akkoord gegaan en hebben zich niet laten intimideren.
Mooi.
Dus het enige positieve wat je over de Japanners in de Tweede Wereldoorlog kunt zeggen.
Het staat ook in het boek, hè, dat verhaal. Hè, een vraag van Hugo Lange doen. Indrukwekkend verhaal. Hoe komt het dat dit verhaal zo onbekend is gebleven? Ik neem aan dat dit gaat over hetzelfde boek.
Over de rechtvaardige. Ja, dat komt denk ik toch omdat Nederland geen fantastische rol hierin heeft gespeeld.
Minister
Blok heeft excuses aangeboden aan de familie. En dat is wel dapper van hem dat hij dat gedaan heeft uiteindelijk. Ik denk dat het een rol heeft gespeeld. Het heeft ook een rol gespeeld, ja, dat wij altijd toch denken van... kijk, toen Steven Spielberg hoorde over dit verhaal, toen heeft hij tegen de zoon van Swartendijk gezegd, de jongste zoon Rob, als ik dit verhaal had gehad, dan had ik dit gedraaid en niet Schindler's List. Maar ja, Schindler's List is gebaseerd op een Amerikaans boek.
Ja.
Schindler is een bekendheid geworden en Swartendijk niet. En Swartendijk heeft samen gehandeld met de Japanse consul. En omdat Japan heel weinig oorlogshelden heeft. Hij is de enige Japanner, die consul Sugihara, die Yad Vashem heeft gekregen. Dus rechtvaardig onder de volkeren.
Ja.
De enige.
Ja,
in Nederland heb je 5500.
Bijna de enige die je zelf ook waardeert.
Ja, inderdaad, zeker. Dus de aandacht is wel naar Sugihara gegaan.
Ja.
Er is een museum in Kaunas voor Sugihara. Er is een museum in Tokio. Er is een museum in de geboorteplaats in Japan van Sugihara. En helemaal niet, niet de aandacht naar degene die het eigenlijk de genius is die dat Curaçao-plan heeft bedacht.
Dat brengt me bij de vraag, zijn wij in Nederland niet te makkelijk om niet aan onze oorlogshelden te denken? We staan natuurlijk straks 4 mei weer 2 minuten stil. En dan wordt de vrijheid wordt gevierd en 6 mei gaan we allemaal weer ons gangetje.
Nou, we hebben sowieso weinig waardering voor onze helden.
Ja.
Uit de hele geschiedenis.
Ja.
We zijn niet een volk van. We zijn een volk van zakenlieden, van handelslieden en van dominees, maar niet van helden, van mensen die grootse dingen deden.
Ja, wat mij ook altijd stoorde, hè, nog steeds stoort, is dat 4 mei wordt terecht alles herdacht. Hè. Dat is logisch. Mm-hmm. Alle slachtoffers van toen en ook van de huidige oorlogen natuurlijk. Maar 5 mei is dan niet een speciale dag. Ik vind dat we dan vrijheid moeten vieren. Ja. Dat we allemaal vrij moeten zijn. Ja. Want die mensen die gesneuveld zijn, die gestreden hebben, die hebben die vrijheid bewerkstelligd. En juist dat wordt een beetje ondergeschoven kindje. Want ja, de winkels moeten open, et cetera, et cetera.
Ja.
Stoort jou dat ook?
Maar het is ook wel. Het is echt Nederlands. Iemand die echt groots is of zo, dat kunnen we niet zo waarderen.
Nee.
We moeten het altijd een beetje. En,
ja.
Er komt nu op 4 mei op televisie bankier van het verzet. Dat is toch die man, hè, die Van Hal. Dat is toch ongelooflijk wat hij gedaan heeft.
Ja.
En nu pas is daar toch echt respect voor.
Ja.
Hè? En voor Zwartendijk, het geldt hetzelfde eigenlijk.
Ja. We gaan naar de volgende vraag. U bent enorm productief als schrijver. Hoe doet u dat? Heeft u een bepaalde routine of werkschema met vaste uren? En begint u gelijk al met schrijven of rond u eerst uw research af? Nou, heel veel vragen.
Ja, research eerst afronden en dan gaan schrijven, dat werkt niet, want research is nooit af. Tijdens het schrijven stuit je toch weer op dingen die je niet weet en die je na moet zoeken. Dus ik begin al, natuurlijk eerst in grote lijnen. Kijk, bijvoorbeeld, ik kan de rechtvaardig noemen. Ik ben met de kinderen Zwartendijk ben ik naar Litouwen gegaan. En ik heb van de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken ben ik een dag op bezoek geweest en die heeft me alle archieven gegeven. Geheime archieven over Zwartendijk. Dus ik kreeg toegang tot het archiefmateriaal, zoals ik ook toegang kreeg tot het archiefmateriaal van Buitenlandse Zaken.
Ja.
Dat hebben ze wel toegestaan. Dat zijn de eerste handgrepen, zeg maar. Toen ben ik toch al vrij snel gaan formuleren. Gaan denken van, ik zet het verhaal zo neer, zo neer. En tijdens dat kwamen er weer steeds nieuwe dingen op die ik moest onderzoeken. Ja, waarom heeft Stalin toegestaan dat deze mensen met de Trans-Siberië-express naar Vladivostok gingen? Ja, dat heb ik. Gelukkig vond ik een professor in Moskou die dat onderzocht had.
Ja.
Professor Altman, een Joods-Russische hoogleraar, die de archieven van de politvergaderingen, van het politbureau, allemaal heeft doorgeplozen hierop. En gevonden heeft wat Stalin erover gezegd heeft.
Ja.
Ja. Dus het is veel werk.
Veel werk. Vaste uren, hè? Staat ook in het werkschema van, ik weet van Harry Moelis bijvoorbeeld, dat hij zei, ik schrijf elke dag 250 woorden.
Ja.
En dan leg ik het neer. Hoe is dat bij jou?
Nee, ik begin elke dag, het wordt, naarmate ik ouder word, wordt het wel iets later. Hè. Maar dan, ik schrijf wel, als ik in een boek ben, hè, als ik aan begonnen ben, dan schrijf ik elke dag.
Ja.
Dus ook zaterdag, dus ook zondag. Maar dan heb ik een zondag heb ik geen totale. Maar ik schrijf toch nog wel een uurtje, zodat ik in het. Ik moet die stem die een boek heeft, hè, die moet ik vasthouden. En dan kan ik niet uitgaan.
Je moet blijven praten, die stem.
Ja. En ja, ik schrijf dus de hele zomer door bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een huis in Frankrijk waar ik me helemaal afzonder. En dan gedurende die 4 maanden, dan schrijf ik elke dag. Ja, tot 19:30 s'avonds.
En over die zus gesproken, even voor de vragensteller. Het boek is dik geworden. Niet alleen door de verhaal, maar ook door de verantwoording van de research.
Ja.
Ongelooflijk veel.
Ja, er was heel veel.
Ja.
Maar ja, ik heb ook wel veel hulp gehad hoor.
Maar die hele verantwoording staat erin en al die hulplijnen, et cetera, et cetera. Echt, dus een reden voor de persoon in kwestie de vragen stellen om de boek aan te schaffen. Ja. Weet je precies hoe je dat gedaan hebt.
Ja, ja. Maar het is natuurlijk, dit soort boeken is bewerkelijk. Ik zeg ook altijd, de non-fictie is. Veel, veel moeilijker dan een roman schrijven.
Ja.
Romanschrijvers zeggen altijd het omgekeerde. Ze zeggen, ja, je moet helemaal zo'n personage op papier neerzetten. Maar ja, dat geldt hetzelfde. Je moet ook zo'n Jan Zwartendijk of zo'n Dirkje moet je uit de vergelding moet je tot leven brengen.
Ja.
En dus dat is...
Nou, in wezen laat je alle personen in je boeken leven.
Ja, en dat is het
moeilijkste. Dat is mooi, hè?
Ja, dat is mooi.
Alle kanten worden belicht.
Ja. Maar dat is het moeilijkste.
En dan kan je als lezer zelf bepalen wie wat heeft gedaan of wie de schuld heeft of wat dan ook.
Ja, ja,
en net waarom.
Ja.
Dat is juist zo mooi.
Ja, ja.
Dat vind ik echt mooi. Jacqueline de Heer heeft ook een vraag gesteld. Mijn vraag voor meneer Brokke is, schrijft ze. Wanneer je zo'n verhaal tegenkomt, op welk moment weet je dan dat er een boek in zit? En heb je op dit moment nog andere verhalen in je hoofd die een boek kunnen worden? Nou Jan.
Ja, ik heb heel... Meestal is het ene boek het andere boek oproept. Dat is vreemd, maar zo is het. En dan komt er weer een verhaal uit voort.
Ja.
Ja, ik heb nog heel veel liggen. En hoe weet je dat een... je kunt het van tevoren niet inschatten. Op een gegeven moment heb ik het gevoel, en dat fingerspitzengefühl noemen de Duitsers het. Maar ik... Het is werkelijk, op een gegeven moment ontstaat, ik ben nu gestuurd op iets. Dat komt voort uit mijn vorige boek, De Tijden van Buitenzorg. Ben ik gestuurd op iets. En ik ben nu helemaal in vuur en vlam daarvan. Werkelijk. Dus iets, een lezer schreef me naar aanleiding van het boek iets. En opeens heb ik een verhaal wat ongelooflijk is. En ik wist dat op het moment zelf.
Ja.
Dat is vreemd, hè?
Dat geldt ook toen je in de trein zat.
Ja.
Ja, aanleiding van dit hele verhaal.
Maar toen kon ik het nog niet.
Nee, dat was in 83. Als je wel het idee, daar zit een verhaal in.
Ja, daar zit een verhaal in.
Ja.
Ja. Ja.
Is dat een eigenschap van een goede schrijver?
Ja, en het is natuurlijk ook wel van belang geweest. Ze zeggen vaak, de critici schrijven, Brokke heeft een hele goede neus voor zijn onderwerpen.
Ja.
Daar heb ik natuurlijk een behoorlijke neus. Dat... maar het is wel zo dat het ook iets te maken heeft dat ik heel jong de journalistiek ben ingegaan. Hm. En ik was nog geen 18 jaar toen ik naar de school voor journalistiek ging. En ik ben ook al gelijk, ik schreef voor krantjes hier in de streek, Het Zuiden schreef
ik. Ja, ik sta er weer over, maar ja.
Ik wist altijd al van, dat is dit is iets voor mij.
Ja.
Want het is niet alleen dat, daar moet je ook mee oppassen. Er kunnen fantastische onderwerpen zijn die niet voor mij zijn. Die ik niet kan beschrijven. Daar heb ik niets mee. Dus dat moet je laten liggen.
Ja.
Soms kom ik wel een verhaal tegen. Dat is een fantastisch verhaal. Soms tip ik dan ook wel eens iemand. Zeg,
maar waar zou je nooit over kunnen schrijven?
Nou, ja, dat kan ik ook niet zo in algemeen zeggen. Daar kan ik niet, kan ik niet over schrijven. Maar.
Maar je hebt ook. Ik zou grenzen, denk ik.
Ja, ik zou geen science fiction kunnen schrijven.
Nee.
Ik heb de indruk dat dat er altijd naast zit of zo.
Ja.
Zo van die fantasy, dat zou ik absoluut niet kunnen.
Er moet altijd een stukje waarheid in zitten.
Ja. Ja, en het moet tastbaar zijn.
Ja, dat, ja, ja.
Ik kijk liever ietsje terug in de tijd dan dat ik een boek ga schrijven dat over 20 jaar speelt of zo. Dat lijkt me helemaal niks. Maar er zijn ook bepaalde onderwerpen. Dat ik denk van ja, kindermoordenaar zou ik heel moeilijk over kunnen schrijven.
Ja, bijvoorbeeld. Kinderporno.
Kinderporno, dat soort dingen. Daar zou ik niet over kunnen schrijven.
Ja. Ik kan me goed voorstellen.
Ja.
Stefan Voren vraagt graag die vraag in het Nederlands beantwoorden, als het kan, Jan. Spreekt u Russisch?
Nee, ik ben twee talen, Frans en Nederlands. En Russisch, ik ben wel een paar keer begonnen. Maar helaas, ik kan het ook. Ik heb bijvoorbeeld voor de Kozakkentuin, toen kwam voort uit het boek Baltische Zielen. Ja, toen kwam een familie die ik beschreef in Baltische Zielen. Die zei, ja, onze overgrootvader, die was bevriend met Dostojevski, de schrijver. En ze hebben samen in Siberië gezeten. En Dostojevski is veroordeeld, hè, in strafkamp ingaan, net zoals Navalny nu. Hè. Dat is precies hetzelfde, Dostojevski toen. Ze hebben samen daarna ook nog gecorrespondeerd. Dus we hebben kopieën van die brieven. En onze overgrootvader heeft in eigen beheer een boekje uitgegeven. Waarin hij zijn herinneringen daaraan ophaalt. Dat is eigenlijk geïnteresseerd. Nou, ja, goud.
Ja.
Dat is denk ik, ja, dat is wel voor mij.
Ja.
Vriendschap. Hè. Ik schrijf heel graag over vriendschap. Ik heb veel boeken over vriendschap geschreven. Dat was bovendien oud-Russisch. Maar het is nog maar altijd mijn grote vurige wens om, als ik geen inspiratie meer heb of zo, ga ik gelijk Russisch studeren.
Er is waarschijnlijk behoefte aan, hè? Want die vraag wordt niet voor niks gesteld, denk ik. Hè? Ja. En dan komt de volgende ook gelijk, want ik zie gelijk Russische staan.
Ja.
Hanna de Koning die vraagt, ik ben dol op Russische verhalen. Heeft John Brokken nog een nieuw boek in de ontwikkeling over de Sovjet-Unie? Of over het huidige Rusland?
Hanna de Koning, heeft u ze allemaal gelezen? Heeft u de Kozakkentuin gelezen? Dat is een totaal Russisch boek. Heeft u de Gloed van Sint-Petersburg gelezen? Daar ben ik heel trots op wel, op de Gloed van Sint-Petersburg. Dat is het boek van mijn fascinatie voor Sint-Petersburg. En dat is vorig jaar bekroond. Daar heb ik een Russische prijs voor gehad. Want zij vinden dat het beste buitenlandse boek over Sint-Petersburg. Daar ben ik heel trots op.
En terecht?
En dus dat boek, De Rechtvaardige, zit natuurlijk heel veel Russisch in.
Ja.
En ja, ik weet niet of u Stedenvaart kent, daar staat een verhaal in over Shostakovich, maar op een hele bijzondere manier. Ik stuitte op een man. In Sint-Petersburg en op 7-jarige leeftijd in de Tweede Wereldoorlog heeft hij de uitvoering gehoord van de 7e symfonie van Shostakovich. En dat is de Leningrad symfonie. Die heeft Shostakovich geschreven tijdens het beleg van Leningrad. Dat is uitgevoerd in een stad op 1000 kilometer van Moskou. Want ja, de Duitsers waren al zo ver met die bezetting. En Leningrad was helemaal omsingeld. Ja. En sindsdien heeft die jongen van 7 jaar zo onder de indruk van die uitvoering van die Leningrad-symfonie. Dat hij sindsdien naar alle premières is geweest van alle symfonieën van Shostakovich.
Hm?
Hij heeft er 15 geschreven. En alle premières heeft hij bijgewoond.
Ja.
Ik heb die man gesproken en die man die was. Er was een soort. Die had zich totaal vereenzelfd met Shostakovich. En hij had hem maar 1 keer ontmoet. En toen stonden ze tegenover elkaar. En hij had ook wel veel over hem geschreven. Hij is muzikoloog geworden en zo. Maar hij had over hem geschreven. Maar ze wisten toen ze elkaar tegenover elkaar stonden, wisten niet wat ze tegen elkaar moesten zeggen.
Typisch.
Ja.
Ja.
Een geweldig verhaal is dat. En dat staat in Stedenvaart.
Of als Hanne reageert direct.
Ja.
Ik heb ze allemaal gelezen.
Oh.
Vandaar mijn vraag naar meer. Ze heeft behoefte aan meer boeken die over Sovjet-Unie of Rusland gaan.
Ja. Nou, er komt nog
meer. Hoe zou het komen, Jan? Er zijn natuurlijk een aantal vragen over Rusland. Rusland. Is dat iets wat de mensen op dit moment bezighoudt? Heeft dat met Poetin te maken?
Nee. Rusland is altijd een... Kijk, je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die zijn gefascineerd door de Verenigde Staten.
Ja.
En je hebt mensen die zijn gefascineerd door Rusland. En ik behoor tot de tweede categorie. Rusland is altijd onderdrukt geweest. In de tsarentijd, in de Sovjet-tijd, nu met Poetin, kijk wat er gebeurt.
Ja.
Ik bedoel, het verhaal van Navalny, dat is precies het verhaal van Dostoevsky, wat ik beschreef in de Kozakkentuin.
Ja.
Politieke redenen, monddood gemaakt, dwangarbeid in zo'n kamp, helemaal
afgesloten. Is vergiftig, hè?
Ja, alles ja. Wat ze maar kunnen
bepalen. Zit in boeken.
Ja, en Navalny, ja. Nou, dat gaat slecht aflopen, hoor. Dit.
Ja.
Er is dus nooit vrijheid geweest. Er is nooit persvrijheid geweest. Er is nooit een vrije pers geweest in Rusland. De enige manier om in verzet te komen of om het volk een stem te geven, was de literatuur.
Ja.
Of was de kunst. Hè? Theater, kunst,
Kunstcultuur en literatuur.
Ja. En... dat is de grote tegenkracht van Rusland. En daarom is die literatuur zo ongelooflijk
belangrijk.
Ja. Er is nu de nieuwe schrijver is opgestaan, Osipov. Staat nu op de bestsellerlijst. Die verhalen van hem. Zo ongelooflijk. Hè? Hij is dokter, net zoals Tsjechov dokter was. En dat is zo ongelooflijk zoals hij vertelt, die verhalen. Speelt 100.000 kilometer van Moskou af. En dus het is het verschrikkelijkste land op aarde, Rusland. Als het om vrijheid gaat. Russen zijn het stugste volk wat je kunt voorstellen. Maar als je eenmaal vriendschap met ze hebt gesloten, dan kun je geen betere vriend.
Dan zijn het warme mensen.
Ongelooflijk. Ja, ik heb dat in het Huis van de Dichter geschreven, hè, over mijn vriendschap met Yuri Yegorov. Zo'n warm mens, zo'n geniaal mens.
Noem de schrijver nog een keer voor Hanne, dan kan ze dat ook
lezen. Osipov.
Oké. Goed voor Hanne. We gaan naar de volgende vraag. In een interview met uw uitgever noemt u een les uit rechtvaardigen dat vluchtelingen zorg verdienen en dat landen daarom moeten samenwerken, waar we net ook al min of meer over hebben gehad. Hoe kan Europa het vluchtelingenvraagstuk oplossen?
Ja, het is een enorm vraagstuk. Kijk, deze vraag die krijg ik ongelooflijk vaak in Italië. Kijk, Italië en Griekenland die hebben alles op hun bordje gekregen, hè, wat deze betreft. En wij hebben allemaal ontzettend mooie morele praatjes. Maar,
regeltjes en afspraken.
En wij zeggen van, goh, wat een schande dat deze landen dat zo handelen. Maar ga er maar eens aan staan.
Ja.
Als er een miljoen bootvluchtelingen aan de poort staan. Naar je toe komen zwemmen in wrakken. En moet je ze dit dan terugsturen? Dat is onmenselijk.
Onerbarmelijk onstandig.
Kijk, het probleem moet natuurlijk aangepakt worden vanuit Afrika en vanuit Syrië, zodat deze mensen op een normale manier kunnen vluchten. Het probleem is dat de economische vluchtelingen en de politieke vluchtelingen, dat zit door elkaar heen.
Ja.
Er komen steeds meer uit Soedan, maar ook uit West-Afrika nu vluchtelingen. Ze betalen enorme sommen. Het zijn niet de armste mensen die vluchten, want je moet al een enorme som betalen om te vluchten. En het is een. Ik zou willen dat er een wereldconferentie zou komen van de Verenigde Naties alleen over dit probleem. En dat alle vluchtelingenstromen daarin bekeken worden en gekeken wordt of er een oplossing voor te vinden is. een oplossing misschien in de landen zelf. Ja. Hè? Als, zeker als het om
economische... En voor economische... dat ze niet hoeven te vluchten.
Ja. En wanneer er dan politieke vluchtelingen zijn, dat ze dan ook als zodanig beschouwd worden en dan ook alle mogelijke steun krijgen en niet in 5 jaar in asielzoekerscentra hoeven te gaan zitten. Dus dat onderscheid moet ook gemaakt worden. Maar dat probleem zou opgelost moeten worden in een conferentie, een wereldconferentie, zoals we bij grote belangrijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld over kernenergie of over kernwapens. Daar kan het wel, maar hier kan het niet op de een of andere manier. Het is een verschrikkelijk probleem.
Ja, allemaal eigen belangetjes.
Ja, en kijk, ik heb jaren in Afrika gereisd. Hè. Dat was mijn eerste grote... ik heb 4 boeken over Afrika geschreven. En ik kwam daar in afgelegen dorpen en zo. Het idee, het was 1 televisie. En toen iedereen keek naar Dynasty toen in die tijd, weet je. En dan kwam je helemaal in de bush. En die mensen dachten echt dat iedereen in Europa en iedereen in Amerika in zo'n enorme Amerikaanse slee rondreed. Ja. En zoals in Dynasty behangen was en badkamers met gouden kramen.
Ja, een mooie vrouw om...
Ja, natuurlijk dat helemaal. Maar dat idee dat zo opgedrongen is door die televisie. En ja, dus ze denken... Dat is het paradijs daar. Daar moeten we naartoe. Daar kunnen we. En dat is dus niet zo. En als je dan op zo'n wrakschip zit en je gaat naar de kelder toe. En je hebt daar $10,000, $20,000 voor betaald.
Ja.
Nou ja, het is van een tragiek. En ja. Dus ik zeg in Italië ook altijd, wij in Noord-Europa, wij hebben de morele praatjes altijd. Wij zeggen, oh wat een schande die vluchtelingen gaan, maar jullie hebben de problemen.
Ja.
En ik ontmoet wel die burgemeester van Palermo, die dus duidelijk zei van, het is onze menselijke plicht deze mensen te helpen.
Ja.
En niet terug te sturen naar zee, dus niet terug te sturen de dood in. Ja, ik was daar wel zeer van... onder de indruk. En ik ga nu naar de boekhandel van Palermo heeft me uitgenodigd om met hem in debat te gaan.
Ja.
Over de rechtvaardigen. Want hij ziet gewoon een parallel tussen
wat
er met de Joden is gebeurd en wat er nu gebeurt met deze vluchtelingen.
Dat sluit mooi aan waar ik eigenlijk mee wil eindigen. Op het hele verhaal wat je net ook hebt verteld en ook op de avond. Handel. Als je dat gevraagd wordt, hield Jan Zwartendijk zijn naaste voor. Doe je deur niet dicht, wend je hoofd niet af. Jan, enorm bedankt voor je geweldige bijdrage, voor je mooie verhalen. Ik hoop dat je nog veel boeken mag schrijven en dat je heel veel mensen die onbekend zijn gebleven, bekend gaan worden. Dank.
Dankjewel. Aan deze podcast werkte mee Jos Vis, Hans van Hengel, Dag met plezier en Schot van Hagen.
Exact Podcast. Dit is Exact.